Gemeente, Kain en Abel, Genesis 4, een van de oudste geschiedenissen die we in de Bijbel kunnen lezen. Verhalen van heel lang geleden. En toch ontdekken wij dat er eigenlijk ook heel weinig is veranderd. Ondanks alles zien we dat er heel veel in valt te herkennen in de preek van deze morgen in de geschiedenis van Kain en Abel. Een les die de Heere God aan u, aan jou en aan mij wil leren. Want hoe is het verder gegaan nadat de mens voor het eerst gezondigd heeft? In Genesis 3 staat dat beschreven. Dan lezen wij dat Adam en Eva samen een zoon krijgen. En die wordt Kain genoemd. Zo staat er in het eerste vers van hoofdstuk 4 beschreven. En de betekenis van zijn naam staat daar ook bij, want dat is belangrijk. Als je een belangrijke naam draagt, dan wordt die naam ook uitgegeven. Ik heb een man van de Heere gekregen. Blijkbaar verwachten Adam en Eva ontzettend veel van deze zoon, de eerste zoon die hen gegeven is door de Heere God. En zo zien ze dat ook, van de Heere gekregen. De geboorte is voor hen niet alleen een natuurlijk proces, maar vooral ook een gave van God. En dat brengen zij ook in die naam tot uitdrukking. Een man van de Heere verkregen. En ze stellen al hun hoop en verwachting op Kain, want dat is dan hun toekomst. Dat is degene die na hen komt. En misschien hebben ze ook wel gedacht dat de Heere God via Kain zijn belofte zou gaan vervullen, die hij in het paradijs aan hen gegeven heeft. Dat hij vijandschap zet tussen de Satan en tussen de mens. Dat die twee die daar bij elkaar gegaan zijn, weer uit elkaar zullen gaan. Een man van de Heer gekregen. En dan staat er in vers 2a dat ze nog een zoon krijgen. En de naam van zijn broer heet Abel. En zijn naam wordt niet uitgelegd. Is blijkbaar niet zo belangrijk. Dat lijkt ook als wij proberen toch achter de betekenis van die naam te komen. Een Hebreeuwse naam. De naam Abel of Habel in het Hebreeuws. Dat betekent eigenlijk lucht. Helemaal niets. Een adem. Een damp. Net als wat we vanmorgen konden zien. Een beetje nevelachtig. Het is helemaal niks. Zodra de zon opkomt is het ook weer weg. Het stelt niets voor. Het is wel lastig dat je de keren niet doorheen kunt kijken. Maar voor de rest. Het is van zichzelf helemaal niets. Het woord Abel komen we in het Hebreeuws ook nog voor. En dan zal het u bekender worden in het boek Prediker. Daar lezen wij in het Hebreeuws ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid, zegt de prediker. Nou, dan staat er in het Hebreeuws voor ijdelheid der ijdelheden staat er Abel, Abelim. Het is dus eigenlijk helemaal niks. Het is ijdelheid, het is lucht. Misschien waren Adam en Eva, dat staat er niet, maar uit de naamgeving zouden we dat kunnen opmaken. Waren ze wel teleurgesteld. Weer een zoon. Daar hebben we er al één van. Hadden ze hun hoop misschien wel op een dochter gesteld. Dat weten we niet. Maar in ieder geval, ze zijn niet echt blij, zo blijkt uit de naamgeving, met dit tweede kind. Jij bent voor ons lucht. Jij bent lucht. En zo noemen we jou ook, lucht, Abel. Lucht, kom eens hier. Abel, kom eens hier. Maar je bent voor ons lucht. We zien jou niet staan. Kain, dat is het. De man van de Heere gekregen. Maar Abel, je bent eigenlijk voor ons lucht. Vandaag zouden we zeggen, je bent voor ons eigenlijk een beetje een ongewenst kind. Je bent lucht, voor jou zien wij niet staan. Op Kain vestigen ze al hun hoop. Kain moet ook de voetsporen van zijn vader Adam voortgaan. En hij moet dan ook een landbouwer gaan worden. En Abel, die kan misschien nog allerlei andere klusjes doen die overblijven. Zoals het zorgen voor de dieren of voor de schapen. Opmerkelijk is dat als we in vers 2b dan lezen wat deze twee jongens voor werk gaan doen. Schaapherder en landbouwer. Dat de schrijver van Genesis Abel voorop zet. Blijkbaar kijkt de Heere God toch wel anders tegen deze twee jongens aan dan Adam en Eva doen. Abel wordt eerst genoemd. Abel werd schaapherder. Kain werd een landbouwer. Wordt als tweede genoemd. En als dat gebeurd is en ze hebben kinderen en die hebben hun werk gevonden, die zijn groot geworden, dan lezen wij dat na een bepaalde tijd, en de geschiedenis ten einde van dagen, dat Kaïn van de vrucht van het land aan de Heere God een offer bracht. Het is Kaïns idee. Hij komt op het idee om de Heere God een offer te gaan brengen. En Abel die volgt maar na, want ja, als je toch al niet zoveel voorstelt in het gezin van je ouders, dan kun je natuurlijk het beste maar doen wat je grote broer ook doet. En, want dat wordt in ieder geval geprezen, dus als jij het nu ook doet, kan het in ieder geval niet worden afgewezen. Dan heb je nog iets gedaan, ook al ben je van jezelf slechts lucht. En zij gaan dat doen, naar de Heere God brengen, dat offer. Niet op de wijze zoals dat soms in kinderbijbels wel eens beschreven staat. Van, er wordt een altaar gebouwd, er wordt vuur opgemaakt. En de rug van Abel zou dan recht omhoog stijgen. En die van Kaïn die zou dan wegwaaien. Het is al de vraag of er zo kort na de schepping al sprake is van het bestaan van vuur. Dat, althans dat mensen dat in hun vermogen hebben om dat te maken, aan te maken. Dus veel meer een duidelijkere uitleg dat we kunnen veronderstellen dat de Heere God ook hier na Genesis 3 nog bij Kaïn en Abel en bij Adam en Eva opnam. Dat past ook als we de geschiedenis van de manier waarop God zich openbaart, de geschiedenis van de Godsopenbaring in het Oude Testament bezien. Dan zien we dat tot aan Noach de Heere God zelf steeds op bezoek kwam. Er was nog geen Bijbel, er was nog geen geschreven woord. God sprak ook niet door middel van profeten. De eerste profeet was Mozes. Dat God riep Mozes en ging via Mozes tot het volk Israël spreken. Maar ook bij Abraham lezen wij dat God rechtstreeks tot Abraham spreekt. En tot Noach spreekt God rechtstreeks. En tot Adam en Eva. God komt op bezoek. Aan de wind van de dag horen zij dat God kwam. Pas later bij Mozes zie je dat God door middel van anderen gaat spreken, door middel van de profeten. En later gingen de profeten hun geschiedenissen ook op schrift stellen. En eigenlijk de 10 geboden is het eerste geschrift wat God geschreven heeft. En hier dus komt de Heere God nog gewoon, net als tot aan Genesis 6 zeker, komt God dus gewoon op bezoek. En Kaïn die blijkbaar weet dat God op een bepaalde tijd op bezoek komt, die denkt, laat ik eens een offer, een gave. Zoals wij ook de collecte, onze dienst van de offerande soms ook wel noemen. We geven een gave aan de Heere God. Laten we een offer aan de Heere God gaan brengen. Maar we hebben zojuist ook onze gave gegeven, geofferd aan de Heere God. En Kaïn die neemt van het vrucht van het land. Hij doet het in natura. Zoals dat toen zeker ook nog heel gewoon was. En hij brengt dat naar de Heere God. Hij bracht de Heere God een offer. En Abel die doet het ook. Die neemt iets van de eerstgeborene van zijn schapen en van hun vet. Dat dier wordt dus blijkbaar ook geslacht. En hij gaat met dat vlees en met dat vet van dat dier gaat hij ook naar de Heere God toe. Als de Heere God op bezoek komt. En de Heere God die ziet, die zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer ziet hij niet aan. De Heere God die, zo stellen we ons voor, die komt dus op bezoek en die twee jongens die lopen offergaven naar de Heere God toe. En de Heere God die kijkt naar Abel, die daaraan komt met dat offervlees. En de Heere God kijkt niet naar Kaïn die eraan komt met de vruchten van het land. Hier lezen wij dus voor het eerst in de Bijbel dat God verkiest. God verkiest Abel en zijn offer boven Kaïn. Dat betekent niet, zo zullen wij straks ook in de preek verder ontdekken, dat de Heere God Kaïn daarmee verwerpt. God kijkt allereerst naar Abel, omdat hij blijkbaar niet via Kaïn zijn belofte wil vervullen. Maar via een ander geslacht. God kijkt naar Abel. Abel die daar komt als lucht, als de minste, als de kleinste. En waarom zou de Heere God dat doen? We lezen het antwoord in de Hebreeënbrief. Hebreeën 11 vers 4 staat, door het geloof heeft Abel een meerdere offerande aan God geofferd, aan Kaïn. Abel die kwam heel gewoon zoals hij was. Stelde van hem toch nooit wat voor, hij had geen enkele verbeelding. En Kaïn, dat was duidelijk, de jongen die verwend was, op het paard, over het paard getild was. die wist heel goed dat hij het was en die altijd gewend was om nummer 1 te zijn thuis. Dat was de band door God gekregen. Nabal, dat was lucht. En nu kijkt de Heere God opeens naar Abel. En hij kijkt niet naar Kaïn. Hij gaat aan Kaïn voorbij. In eerste instantie verkiest God het offer van Abel boven dat van Kaïn. Dat was Kaïn helemaal niet gewend. En Kaïn wordt geweldig boos daarom. Die is gewend om nummer 1 te zijn van huis uit. Daarom lezen wij in het 5e vers ook. En toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. Kaïn wordt woedend daarom. Hij pikt dat niet. Dat zijn broer die lucht is. En dat is hij altijd al geweest. En dat moet hij ook maar blijven. Dat hij door de Heere God als eerste wordt aangezien. En dat God niet naar hem kijkt. Dan wordt Kaïn boos. Zijn toorn ontsteekt. En zijn gezicht verviel. Dat betekent hij krijgt een lang gezicht. Hij laat duidelijk zien aan zijn gezicht dat hij enorm chagrijnig is. Nou, de kinderen kunnen dat wel voorstellen. Als je eens een keer boos bent, trek je een lang gezicht en dan straalt er bepaald geen vrolijkheid. Je kijkt donker en je bent chagrijnig. Nou, dat doet Kaïn hier ook. Hij is boos, hij is woedend. En de toorn, zijn woede is ook in hem ontstoken, zegt Genesis. En dat is ook het gevaarlijke van woede, van drift. Dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ons als ouderen. Dat geldt ook voor iedereen. Drift, dat is net iets als, je kunt dat ontsteken. Kaïn laat dat in zichzelf ontsteken en dat is heel gevaarlijk. We kunnen dat lezen ook in de kranten en op het nieuws zien. Overal die vuren die ontstoken zijn in Portugal, weet ik, duizenden, honderdduizend, meer dan 100.000 hectare verwoest door brand. En in Spanje en Frankrijk. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat loopt helemaal uit de hand. Het is bijna niet meer te blussen. Er gaat enorm veel natuurgebied verloren. Nou, zo is het eigenlijk ook met drift. Daar moeten jullie op letten, jongens en meisjes. Drift, woede, toorn. Dat is precies hetzelfde als een vuur. Dat kun je aansteken. Als je dat aansteekt omdat er iets gebeurt, dan is de duivel die is erbij met een lucifertje om dat aan te steken in je hart. Dan is dat heel gevaarlijk, want als dat nog heel klein is, dan kun je dat nog wel uitdoven. Mijn oma zei vroeger altijd, ga eerst eens tot 10 tellen. Wat terecht is wat je denkt en wat je voelt. En of het wel eerlijk is wat je zegt. En ga dan pas iets zeggen. Dan voel je, dan controleer je en dan zie je, het is niet altijd eerlijk wat ik zeg. Moet dat vuur maar doven. Dat moet ik niet in mij toelaten. Dat moet ik, die oude natuur moet ik in mij doden, zegt het doopformulier. Dat moet ik doven. Dat moet ik helemaal uitmaken, dat vuur. Dat moet er niet zijn. Het is niet tot eer van God. Word jezelf ook, zullen we zien in deze geschiedenis bij Kaïn, word jezelf ook niet beter van. Ook al lijkt dat erop dat Kaïn de eerste plaats wil behouden en dat hij dat prettig vindt. Hij verliest uiteindelijk alles. Dat heb je met drift en met toorn. Dat je er niets aan overhoudt. Je maakt alles kapot naar God toe en naar de naaste toe. Maar als het uit de hand loopt en je dooft het niet, dan is het net als die vuren, die bosbranden daar in Frankrijk en Portugal. En ze zijn niet meer te doven. Het loopt helemaal uit de hand. Dat gaat gebeuren hier, die drift bij Kaïn. Want hij gaat op een gegeven moment zijn broeder ook doodslaan. De Bijbel die laat ons dat zien. Het is als een vuur. En laten we oppassen. Laten we dat vuur niet in ons aansteken. En zodra er is, dat doven. En de Heere God die ziet dat. Want hij heeft toch ook blijkbaar, ook al dacht Kaïn van niet. De Heere God heeft ook Kaïn gezien. En hij ziet dat en hij zegt tegen Kaïn, waarom ben je ontstoken? Waarom heb je dat vuur van drift, van haat in je aangestoken? En waarom heb je zo'n lang chagrijnig gezicht? Waarom is je gezicht vervallen? Is het niet als jij goede dingen doet, als jij wel doet? Is het dan ook niet voor jouw verhoging? Daar kom je verder mee, met goede dingen te doen, zegt de Heere God. En God kan het weten, hij zegt dat vanmorgen ook tegen ons. Maar als je niet wel doet, als je geen goede dingen doet, dan ligt de zonde voor de deur. Die wil binnenkomen. Vanmorgen als wij samen zijn in het huis van God, staat de Heer Jezus aan de deur van ons hart. En hij klopt en hij wil binnenkomen. Maar niet alleen de Heer Jezus staat aan de deur van ons hart. Dat is een geweldige zegen dat dat zo is. Maar de zonde die staat ook voor de deur. En wie doen wij open? Vandaag, maar ook morgen. En ook eens een keer als het je van de week niet uitkomt en je krijgt je zin niet. En voor wie ga je dan open doen? De deur voor de Heer Jezus of de deur voor de zonde die aan de deur ligt en die binnen wil komen. De zonde die ligt aan de deur, zegt de Heere God tegen Kain. En zijn begeerte is tot u. Gode zij dank, staat er nog iemand voor de deur, de Heer Jezus, die een grotelijkse begeerte heeft om in te komen. Als we die deur dicht laten en de deur voor de zonde openen, die hoef je niet binnen te halen, die zonde komt vanzelf wel binnen. Die heeft begeerte tot ons, dat we de deur open doen, laten we zien dat ook wij begeerte tot de zonde hebben. Daar zijn we altijd verantwoordelijk voor. Voor de dingen die we doen en de dingen die we laten. Zijn begeerte is tot u en gij zult over hem heersen. Je moet over die zonde heersen, die zonde moet je de baas blijven. Als het zover wordt dat je de zonde niet meer de baas kunt blijven, dat je toch steeds weer dwangmatig bepaalde dingen gaat doen zonder dat je het kunt nalaten. Dan is het net als met het vuur, dan is het al uit de hand gelopen. Dan heb je de zonde niet meer in de macht. Dat is het gevaar van de zonde, net als met het vuur. Het wil jouw leven in beslag nemen. Dat bij Kain gaat dat gebeuren. Als je geen goede dingen doet, Kain, de zonde komt in je hart. Je moet over die zonde heersen. Je moet de begeerte ligt aan de deuren. Je moet over de zonde de baas blijven. Kain die sprak met zijn broer Abel en het geschiedde als ze in het veld waren dat Kain zijn broer Abel opstond en hem sloeg. Wat gebeurt dan op een gegeven moment? Kain heeft dat vuur niet gedoofd. Een klein beetje laten branden. Voor het oog misschien opgepoetst, zijn gezicht wat vrolijker gezet. Maar op een gegeven moment als ze samen zijn in het veld, slaat hij zijn broer dood. Hij is lucht en hij moet lucht blijven. En zodra hij de eerste wordt, en ik voel me van mijn plaats verdreven, slaat hij hem dood. Wat moet dat betekenen? En ook voor Adam. Ze hebben een zoon van de Heere gekregen, een man van God gekregen. En ze hebben hem voorgetrokken. Hij was alles. En die ander, dat was meneer Lucht. Wat moet dat voor Adam en Eva hebben betekend? Kain is geen middelaar van wie wij veel verwachten, maar een moordenaar. Adam en Eva lopen vast met de belofte van God. En uit hun verlangen en begeerte dat er vijandschap zou komen tussen de Satan en hen in, hebben ze gedacht, dit is hem, de man van God gekregen. God vervult zijn belofte. Dit zal hem zijn. Nu blijkt dat het heel anders gaat. Er komt een streep door hun rekening te staan. Dit is hem dus niet. Hoe komt dat? Dan word je moedeloos. Dus als je ergens op hoopt en het gaat niet door, dan word je moedeloos. Dan denk je, zeker als je denkt dat het van God kwam, dit is de man van God gekregen. En waar blijft hij nu? Nu is hij de moordenaar, hij is weggelopen. Twee jongens en één kwijt. De een dood, de ander zwervend op de aarde. Dan kun je gaan twijfelen of de Heere God zijn belofte wel waarmaakt. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos gestoten, niet goed gunstig zijn voortaan? Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Dat doet de duivel. De duivel die wil je onmiddellijk, die steekt niet de hand in eigen boezem. Heb ik soms een rekenfout gemaakt? Zodra het tegen zit het leven, wil de duivel je onmiddellijk aan de Heere God en aan zijn belofte laten twijfelen. Vandaag nog steeds. Zodra het tegen zit, zodra je, dan denk je onmiddellijk, ja, de Heere God is bij mij vandaan gegaan. Hij laat mij los. Hij kiest mij niet uit. Hij gaat aan mij voorbij. Ik ben zeker te min voor hem. Hij vergeet mij. Ik zal het wel niet verdiend hebben. Je gaat aan hem twijfelen en je raakt alles kwijt. Je houdt lege handen over. Echter, wat gebeurt hier als we deze geschiedenis precies bekijken, nauwkeurig bezien? Dan zien we, God heeft een belofte gegeven aan Adam en Eva. En God vervult die belofte. Wij weten dat vanuit het Nieuwe Testament in de Heer Jezus. Ook al is het soms heel moeilijk geweest, de lijn van geslachten naar de Heer Jezus toe. Maar God heeft zijn belofte vervuld. Dat wordt ons ook vandaag verkondigd. God vervult altijd zijn belofte. Daar kunt u op aan. Die zijn gewis en zeker. Dat is niet ja en nee van nou ja, vandaag wel, morgen niet. Nee, ze zijn ja en amen. Vast en zeker. Maar als je die belofte van God gaat invullen, ja, dit zal het wel zijn wat God bedoeld heeft. Kun je je gebed ook hebben, dan bid je de Heere God ergens om. En dan opeens gaat het niet door. Dus je hebt ergens om gebeden en je krijgt het niet. En dan ga je twijfelen of God je wel genadig is. En dat mogen we niet doen. Dat is zondig. We moeten niet aan Gods belofte, aan zijn genade gaan twijfelen. God is een vervuller van zijn belofte. De Heere is genadig en barmhartig. God vergeet zijn belofte nooit. Dat zien we hier ook bij Kain gebeuren. Dat moet u ook in uw eigen leven proberen te ontdekken. En als er dingen anders gaan dan dat wij dachten, net als Adam en Eva, dan moeten we niet aan de Heere gaan twijfelen. Dan moeten we eens bij na gaan denken of we dan misschien niet een rekenfout hebben gemaakt. Dat we hebben gedacht, nou, jongen, dat is de vervulling van Gods belofte. En nu is het een moordenaar. Dus God vergeet zijn belofte. Nee, moet je niet denken. God vervult zijn belofte. Maar Adam en Eva hadden die belofte niet moeten invullen. Het geloof, dat is eigenlijk iets wat we moeten onthouden vanmorgen. Het geloof mag altijd de belofte en de genade van God verwachten. Maar we moeten voorzichtig zijn om die concreet in te vullen in ons leven. Als je de belofte van God afhankelijk gaat maken van gebedsverhoring. Hij gaat mij beter maken, hij helpt mij op school aan goede resultaten. En als dat niet zo gaat, nou dan is God dus niet genadig over mij. Dan kun je soms beschaamd uitkomen als je dat concreet gaat invullen voor jezelf. Mag wel, maar dan moet je heel voorzichtig mee zijn. Adam en Eva moeten leren om op de belofte van God te vertrouwen. En dat moeten wij ook leren. En de vervulling van die belofte in de hand van God laten. Het geloof moet alleen maar de belofte vasthouden. En de uitkomst, dat moeten we onthouden van deze preek. De uitkomst van de belofte aan de Heere overlaten. Dan kom je niet beschaamd uit. God vervult altijd zijn belofte, ook nu in jouw leven. Wat wil hij doen? Hij staat ook vanmorgen aan de deur van uw hart. Ook de zonde ligt aan de deur van u en jouw hart. Zijn belofte. En als hij ons gebed soms niet verhoort, als hij een andere weg met ons gaat. Die we soms helemaal niet kunnen begrijpen. Die soms ook nog dwars tegen ons gevoel en tegen onze verwachting ingaat. Dan moeten we toch niet, dat is een verzoeking, niet aan de belofte van God gaan twijfelen. We mogen de belofte van de Heere vasthouden. En we moeten de uitkomst aan hem overlaten. We mogen weten dat hij dwars door alles heen, dwars door de Heer Jezus heen, onze genadige Vader wil zijn en wil blijven. Dat mag het geloof zien. Dat mag onze verwachting zijn. Als wij belijden wie wij zijn voor zijn heilig aangezicht. Het geloof moet de belofte houden. De uitkomst aan de Heere overlaten. Dat hadden Adam en Eva duidelijk niet gedaan. Ook gemaakt in de opvoeding. Daarin eigenlijk ook al een beetje de bodem gelegd. Dat deze moordpartij kon geschieden, ook al blijft Kain volledig verantwoordelijk voor zijn daden. Alleen op de Heere zien. En niet gaan rekenen, maar verwachten. Ook al is die, hoe het ook mogen tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen, komen nimmer beschaamd uit. Dat hebben Kain en Adam en Eva in deze geschiedenis moeten leren. Tussen het sterven van Abel en de geboorte van Seth heeft Eva een streep door haar rekening gezet. En is het alleen maar meer van God gaan verwachten. De schrift noemt ons door het geloof kinderen van God. Nou, een kind begrijpt ook niet alles wat zijn vader doet. Een vader kan soms hele domme dingen doen voor je gevoel. Dingen doen waar je helemaal niet blij mee bent. Maar die achteraf toch wel veel beter voor je blijken te zijn. En zo is het in het geloof ook. Wij kunnen Gods wegen niet altijd begrijpen. Maar wij mogen wel altijd op hem vertrouwen. Dat is een geweldige les die wij hier in deze geschiedenis leren. En wat dat betreft is deze geschiedenis springlevend. De duivel probeert ons nog steeds te laten twijfelen aan Gods genade. Dan moeten we niet intrappen in die list van Satan. De zonde ligt aan de deur, de twijfel ligt aan de deur. Maar hopen op de genade van God die ons ook vandaag wordt verkondigd. En dan na die zonde zoekt de Heere God Kaïn weer op, zoals hij dat ook in hoofdstuk 3 vers 9 deed, zocht hij Adam en Eva op. Zo komt de Heere God weer op bezoek bij Kaïn en zegt, waar is je broer Abel? En Kaïn houdt zich van de domme en zegt, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? Een uitdrukking die ook bekend is geworden in onze Nederlandse taal. En dan zeiden we, wat heb jij gedaan? Er is een stem van het bloed van je broer, dat roept van de aardbodem tot mij. En nu ben je vervloekt van de aardbodem die je mond heeft opengedaan, omdat je je broeders bloed van het hand heeft ontvangen. Kaïn wijst in eerste instantie elke verantwoordelijkheid af. En hij belijdt niets aan de Heere. Want ja, als je gewend bent nummer 1 te zijn, dan door op de knieën gaan, belijden dat je het fout hebt gedaan, dat je verkeerd bent geweest, ondanks de waarschuwing van de Heere God, dan is dat heel erg. Dan moet je klein worden en dat is Kaïn nooit gewend om klein te worden. Van zijn ouders niet en dat zit er bij hemzelf ook niet in. En de Heere God die spreekt verder en hij zegt, jij bent vervloekt, Kaïn. Omdat je niet naar mij geluisterd. Ik heb je gewaarschuwd uit liefde en uit bewogenheid. Van doof dat vuurtje nou in jezelf uit. Zodat je gezicht weer wat vrolijk lang gezicht. Maar je hebt naar mij niet gehoord. Dat is het eerste wat Israël moet leren. Hoor Israël. Gehoorzaam zijn aan de Heere God. Maar als je buiten het paradijs niet gehoorzaam bent aan de Heere God. En voortgaat op de weg van de zonde. Dan zegt de Heere God, vervloekt zijt gij. Is voor het eerst, niet in Genesis 3, maar hier in Genesis 4, lezen wij voor het eerst dat God de vloek over een mens uitspreekt. De mens die niet wil horen naar God, die zich niet wil laten leiden door Gods genade. Want het was genade dat God Kaïn heeft gewaarschuwd. Doe dat niet, Kaïn. Doe goede dingen. Ook jou de belofte, wacht dan verhoging. Maar Kaïn laat zich niet leiden door de genade van God. Wie de genade verwerpt, die wacht slechts de vloek. Ook dat is een actueel woord vandaag. Niet vanwege de zonde in Genesis 3 wacht de vloek. God heeft de zonde bestraft en zijn belofte gegeven. Maar wie dan door blijft gaan op de weg van de zonde en de waarschuwingen van God en het woord van God in de wind slaat, die wacht vervloekt. Dat geldt ook vandaag. Ondanks onze zonde wil God ons spreken van genade. Ook vandaag. Daarom zitten we in zijn huis. Heel concreet. Maar als wij niet naar zijn stem horen, maar verlaten met Israël hem en zijn wegen, dan kiezen wij zelf voor de zonde die voor de deur ligt. Dan kiezen we zelf ervoor dat God ons vervloekt. En daarom, Kaïn, je was er zo boos over dat de Heere God eerst naar Abel keek. Maar nu ben je het zelf. Je gaat nu jezelf verwerpen. Je gaat nu zelf de vloek van God over je heen halen. De Heere God had je wel gezien. Maar nu ga je zelf jezelf buiten de genade van God plaatsen. Door voort te gaan op de weg van de zonde. Door te weigeren om de stem van Gods heil te horen. En daar al zoekend met vallen en opstaan van te willen gaan leven. En je zult verjaagd worden van de aardbodem naar de aarde. Zo is dat vertaald in onze vertaling. Van de aardbodem naar de aarde. Eigenlijk is dat nog verder weg bij God, bij het paradijs vandaan. In het paradijs woonden ze in de hof, in de tuin. Die bracht vanzelf vruchten voort. Ze konden er zomaar van leven zonder er iets voor te hoeven doen. Door de zonde kwamen Adam en Eva op de aardbodem. Die bracht nog wel vruchten voort, maar ze moesten wel in het zweet van hun aangezicht ervoor werken. En door niet van Gods genade te leven, komt de mens terecht op de aarde die geen vruchten meer voortbrengt. De aarde zal jou geen vruchten meer voortbrengen. Je zult moeten leven van wat je vindt in de jacht of op wat voor wijze dan ook, maar de aarde brengt jou geen vruchten meer voort. Dat is een weg die we zien vanuit Genesis hier naar Kaïns. Het is verder bij het paradijs vandaan. Daarin zien we, gemeente, als ouderen en ook als jongens en meisjes, dat als we niet luisteren naar God, en als we altijd maar de eerste willen zijn, als we het niet zijn, dan zullen we er zelf wel voor zorgen in onze drift. Dat je niet dichter bij de welvaart en de vrede komt bij het hof van God, maar dat je juist verder vandaan komt. Je komt uiteindelijk terecht op de aarde die geen vruchten voortbrengt. Ook al kun je dan hier op aarde een leven hebben in weelde, zoals Psalm 49 ons dat bezingt. Uiteindelijk zul je alles moeten loslaten en zul je aan God moeten belijden. Ik heb geleefd op de aarde en die heeft mij geen vruchten voortgebracht. Het is mijn eigen schuld. Je zult staan met lege handen. Dan lezen wij ook dat de AKN voor het eerst zijn schuld ook toegeeft. Hij zegt, mijn misdaad is groter dat ze vergeven worden. Je hebt mij verdreven van de aardbodem. Ik moet zwerven op de aarde. En al wie mij vindt zal mij doden. Waarom beleidt KN nu wel zijn schuld? Komt hij tot bekering? Wat een zegen zou dat zijn. Nee, KN die beleidt hier zijn schuld niet om de Heere God om vergeving te vragen. Daar lezen we helaas niets van. Te groot om te dragen is mijn schuld, zegt hij. Maar omdat hij bang is voor de gevolgen van de zonde. Al wie mij vindt zal mij doodslaan. Hij wil dus best een klein beetje voor God door de knieën gaan. Omdat hij toch nog wel graag een bescherming van God wil. Het probleem, al wie mij vindt zal mij doodslaan. En dat is ook eigenlijk wel mijn eigen schuld. Hij wil dat met God bespreken. Al wie mij vindt zal mij doodslaan. En dat komt omdat het te groot om te dragen mijn schuld is. En wat doet de Heere God dan? Dan zegt de Heere God dan tegen hem, KN, dat zouden wij doen. Ga jij maar weg van mij. Jij wil van mijn genade niet leven. En dat betekent dat je gewoon het zelf maar moet uitzoeken. Nee, dat doet God niet. Moet u eens opletten hoe geweldig groot Gods barmhartigheid is over KN. Ook nog vandaag over u en jou. Want de Heere is niet veranderd. Al kan God zijn genade niet meer aan KN kwijt. KN gaat wel doen en jou wacht verhoging. Hij doet het niet. En kiest voor de zonde. En hij ziet niet in dat hij daardoor geen verhoging krijgt, maar vernedering. En wat zegt de Heere God dan tegen KN die niet wil leven van genade? God kan alleen aan hem nog iets tijdelijk kwijt. Een tijdelijke bescherming, dat God zijn leven beschermt. Nou, dan gaat God zelfs dat nog aan KN geven. En de Heere zegt, al wie KN doodslaat in vers 15, zal zevenvoudig gebroken worden. En God geeft hem ook nog een teken. Opdat hij niet versloeg al wie hem vond. En zo gaat KN weg van het aangezicht des Heren. God geeft hem zelfs nog een teken mee. KN, in dit leven, ik kan mijn genade aan jou niet geven, dat wil je niet. Je kiest voor de zonde. En je komt daar ook niet op terug, je beleidt je zonde niet aan mij. Dat ik het zou kunnen vergeven. Je wil daarin volharden. Je wil je eigen dood vechten, letterlijk. Tot in de eeuwige dood. Zo wil je opkomen voor je eigen ik en zo verlies je het zelfs. En dat geldt niet alleen voor KN, maar ook voor u, voor jou en voor mij. Als we zo leven. Maar dan geeft God hem toch nog een tijdelijke bescherming, tijdelijke zegening. En hij krijgt zelfs er nog een teken, een zegel van mee. God geeft hem een teken dat niemand hem zou gaan verslaan. Kain, moordenaar, door eigen keus buiten Gods belofte, maar toch nog levend met een teken van tijdelijke genade van God. Moordenaar, balling en toch ook nog een klein beetje bescherming. Wat nog kwijt kan, dat geeft God. Al is het dan maar tijdelijk. Dat hij mogelijk misschien nog eens tot bekering komt. Hoeveel heeft God niet gedaan aan zijn wijngaard? Wat God doet, wat God kan doen, dat heeft God gedaan. Wat God kan doen vandaag, dat doet hij ook. Hij wil u verzoening geven als wij niet als Kain volharden in het kwaad, maar als we voor hem door de knieën gaan. Als we David onze zonde aan hem belijden, gij naamt die gunstig weg. Als wij horen naar God en wel gaan doen, goede dingen gaan doen, gaan ijveren om te leven volgens Gods geboden, dan zullen we dat nooit in volmaaktheid lukken. Maar dat het onze levensstrijd en onze levenswens is, omdat wij hem lief hebben, omdat hij ons heeft lief gehad. En als we dat niet doen, dan wil God ons nog tijdelijke zegeningen geven, opdat we ons bekeren. Hoe groot is de barmhartigheid van God? Dat God echt tot aan het randje gaat, tot aan het eind van het leven van Kain, achtervolgt God hem met zijn zegeningen. En wie is het die de ellende en de vloek over een zich heen haalt? Dat is Kain zelf, door niet wel te doen. Door niet te leven van Gods trouw. Dat geldt ook vandaag nog steeds. Als het ons dan anders gaat, dan moeten we niet aan Gods belofte gaan twijfelen. Dan moeten we aan onszelf gaan twijfelen. Dan moeten we de hand in eigen boezem steken. Maar vraag dat om een oprechte schuldbelijdenis. Een belijdenis om weer opnieuw met God in het reine te komen. En die belijdenis van Kain was natuurlijk ook wel oprecht, maar alleen maar om een tijdelijke zegen te krijgen. En God heeft het me gegeven. Hij wilde niet in verzoende betrekking met God komen. En Kain ging weg met die tijdelijke zegen. Zo geeft de Heere God ons ook vandaag tijdelijke zegeningen. Als het ons goed gaat. En wat doen we ermee? God is genadig. Hij is barmhartig. Hij is overvloedig van zegeningen. Ook vandaag als we het maar zien willen. Merkt u het op? Wat antwoord God u geeft, ook vandaag. En wat doet Kain? Hij gaat weg. En dan lezen we heel kort tot en met vers 24 in de Bijbel. Hoe het verder gaat van Adam, 7 geslachten verder in de lijn van Kain. En dan zien we dat Kain zich niet bekeerd heeft. En al die geslachten kom je uit op Lamech. 7 geslachten verder. Lamech, dat is iemand die ook zo goed met zichzelf getroffen heeft, die zegt van, ik heb zelf die tijdelijke zegeningen God niet meer nodig. De naam van God komt dan in al die verzen ook niet meer voor. Van vers 17 tot 24 lees je niet één keer meer over God. Maar wel over Lamech, die zelf God is en die zegt, Kain ging zich nog wreken, maar ik zal mij om het allerminste al rekenen. Al zou iemand mij maar per ongeluk geven dat ik een klein bijltje heb, ik zal onmiddellijk erop losslaan. En ik zal onmiddellijk diegene doden. En nog vele keren meer dat Kain dat heeft gedaan. 7-voudig deed Kain het. Ik zal mezelf 70 x 7 breken. Heb ik God niet voor nodig. Dan zie je hoe het afgaat. Hoe de berg afwaarts gaat in het geslacht van Kain naar Lamech toe. Dat is ook vandaag heel actueel. De duivel wilde ook vandaag best, net als bij Kain, die nog wel gebeden heeft om een tijdelijke zegen. De Heer God, de duivel wil er ook vandaag best 7 geslachten over doen. Hij heeft er vandaag ineens 7 geslachten voor nodig. Hoeveel geslachten leven wij niet van de wereldoorlog af vanaf de vorige eeuw? 2, 3 misschien. En 7 zijn er die de Heer God nu al de rug toekeren. Dan kreeg de duivel niet in één keer voor elkaar om Kain definitief van God te scheiden. Hij voelde wel aan, had dat toch wel meegekregen van zijn huis uit, dat God de zegenaar is. En hij bleef nog wel bidden, om tijdelijke zegeningen. Wij zouden vandaag zeggen van ja, je blijft nog wel wat bidden en lezen en af en toe eens naar de kerk misschien. Maar als dat niet oprecht is, wat zie je dan bij dat geslacht van Kaïn? Als je 7 geslachten verder bent, is daar niet over. U kunt zich dat ook wel vertellen. Als je zelf steeds minder gaat, dan gaan je kinderen nog minder. En dan je kleinkinderen al helemaal niet meer. Misschien met kerst nog eens. En je achterkleinkinderen, die weten al niks meer van de Bijbel af. Zo kan dat gaan. Dwars door de lijn van de geslachten heen moeten we opmerkzaam op. Satan kan ook geleidelijk aanwerken. Hij heeft de tijd. Hij zei, doel maar bereikt. Al is het dan niet in 1 geslacht, dan door 3 geslachten of door 7 geslachten heen. Zo werkt hij ook vandaag. Gaat stapje voor stapje terug. Door geslachten heen. Laten we ook wat dat betreft vanmiddag de hand in zijn eigen boezem steken. Onszelf daarin onderzoeken. Hoe is dat gegaan bij mijn ouders, bij mijn grootouders? En we weten wel, de tijden zijn veranderd. Maar hebben we God lief, want daar komt het op aan. Mogen we dat doorgeven aan anderen. Zijn kinderen tot de Heer Jezus brengen. Ook al weet ik ook wel dat een goede opvoeding geen garantie is voor het welslagen van het leven van onze kinderen. Soms heel moeilijk. Maar we zien hier hoe de duivel werkt. En daarna dan komen we weer terug bij de geschiedenis van Adam en Eva. En lezen we dat er een nieuwe zoon geboren wordt. Zet. God heeft mij een ander zaad gezet. Zonder dat het wordt ingevuld. Beleid Eva en Adam hier een ander zaad gezet. Ze wisten nu hoe gevaarlijk is het om dat maar te gaan invullen. Want je kunt het soms allemaal weer kwijtraken. Je moet soms overrekenen. En dan wordt ook Enos geboren. Dat betekent mens. Ze hebben het wel geleerd. Om niet te veel verwachting van hun kinderen te hebben. Enos, jij bent mens. De zwakke, sterfelijke mens. En dan lezen we, als Enos geboren is, dan begint men de naam des Heren aan te roepen. Daar is plaats voor de lof van God. Als je begrijpt, ik ben slechts Enos. Ik ben slechts mens. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Als wij onze plaats innemen als zwakke sterfelijke mens, dan mogen we de naam van God gaan aanroepen en verheerlijken. Daar wordt de eerste eredienst geboren. Het aanroepen van God naam als mens. In afhankelijkheid, vanuit kleinheid, wat Abel op een negatieve manier had. Hij was lucht. En mensen zijn geen lucht. We mogen mens zijn voor het aangezicht van God. We mogen er zijn voor zijn aangezicht. En hij is het die ons Gode zij dank en eeuwig wonder bemint. En ons zijn genade, zijn liefde wil geven, zijn zoon wil geven. En zelfs als u het afwijst, of als jij van plan bent. Als ik 18 ben, dan ga ik toch afwijzen. Dan heb ik de kerk niet meer nodig. Laat ik het op mijn eigen manier doen. Denk dan nog eens terug aan Kaïn, die het ook op zijn eigen manier ging doen. Als je meer wil zijn dan dat je bent, moet je alles verliezen. Maar als je mens bent, in afhankelijkheid van Gods liefde en genade, dan mag je hem aanroepen en eeuwig met hem leven. En hoe zou Zet dat hebben kunnen doen als Adam en Eva hem dat niet geleerd hebben? Laten we ze ook als ouders uit liefde tot de Heere. Onze kinderen daarin voorgaan. En zo zien we dat God de zonde bezoekt. En dat het zich wreekt. Maar we zien ook hoe genadevol God is. In genade. En zelfs nog voor degene die zijn genade afwijzen. In de tijdelijke zegeningen die hij geeft. Opdat wij ons zullen bekeren tot de Heere onze God. Nou, als we dan zo'n grote God hebben, die vandaag zijn zegening over u uitbreidt. Die vandaag niet alleen de zonde aan de deur van je hart laat kloppen en die klopt hard. En zijn begeerte is hard. Maar die vandaag ook aan de deur nu aan jouw hart staat. En zegt, die open doet, ik zal inkomen. Ik zal avondmaal, dat betekent ik zal gemeenschap met je hebben. Ik zal mijn eigen hart, ik zal het allerliefste wat ik heb aan je voor je overgeven. Mijn enige geboren zoon, die heb ik voor je niet gespaard, maar heb ik voor je overgegeven. Opdat je behouden zou worden, opdat je weer mijn kind en erfgenaam zou zijn. En als je het afwijst ook vandaag, dan wil ik je nog wel tijdelijke zegeningen geven, opdat je nooit aan mijn genade zult twijfelen. Zouden we deze God, die zo vol zegen is, en ook vandaag, zouden we die dan niet met Enos aanroepen? De naam des Heeren aanroepen met blijde dankerkentenis. Dan mag aan ieder die blijde klanken, waarin een eeuwige toekomst van vrede en zaligheid ligt opgesloten, horen. Dan wijzen we mensen elkaar vandaag toe. Elk heft met mij de lof des Heeren aan. Amen.